We gaan buigen voor onze Heer. En vragen zijn leiding, want anders begrijpen wij niets van zijn woord. Vader in de hemel, ik dank u voor deze heerlijke ochtend. Een psalm. En Heer, in die tijd, voor ons denken wij dat wij meer weten, dat wij slimmer zijn, Heer, maar niets is minder waar. De mens is niet slimmer geworden. We hebben wel wat meer informatie gekregen, Heer, van uw schepping. En daar willen we u ook voor bedanken. We hebben van u zulke mooie mogelijkheden gekregen, Heer, om zelfs in de diepe duisternis van het heelal te kunnen kijken. We kunnen telescopen lanceren, Heer, in de ruimte die verder kijken dan we ooit hadden kunnen denken. Heer, wij hebben gegevens waar we inderdaad kunnen zeggen, God, dat uitspansel wat hier buiten is, Heer, declareert uw majesteit, glorie en eer. Het spreekt zonder woorden, zoals Psalm 19 er ook zegt, Heer. Dank u wel dat wij in dit tijd en seizoen van de wereldgeschiedenis mogen leven. Dat u dit aan ons geeft uit genade en dat wij die wetenschap mogen gebruiken om u te verheerlijken. Niet om onszelf te verrijken, niet om kritisch naar u te kijken, niet om uw Bijbel, Heer, uw woord te ontkrachten, maar juist om het kracht bij te geven. Niet dat wetenschap noodzakelijk is, Heer, om te bepalen of uw woord waar is. Uw woord is waar. En de wetenschap bevestigt daar ook nog eens, Heer, want waarheid wordt bevestigd. En dan danken wij u voor, Heer. We danken u oprecht daarvoor. Als we zien, Heer, hoe de chemie in elkaar steekt, hoe processen gaan, hoe wij kunnen voorspellen dat chemische reacties gaan. En waar de wetenschappers zeggen van, ja, zo gaat dat nu eenmaal. Heer, wij zien uw hand daarin. Zwaartekracht. Moment. De krachten die in deze wereld gelegd zijn door u. Heer, het is fantastisch om te zien. En in dat alles komen wij het ingenieuze verstand tegen van de Schepper. De God van de Bijbel. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan kunnen wij niet anders, Heer, dan inderdaad zeggen zoals deze psalm. Halleluja, loof de Heer. Mogen wij dan ook zo vragen, uw leiding, als wij uw woord openen. Dat het tot ons hart mag spreken, dat wij ons dieper mogen verwonderen over wie u bent. In de schepping, Heer, maar ook in het leven van de Heer Jezus toen hij hier op aarde wandelde. En wat hebben we al genoten, Heer, van de jaren dat wij door de Markus-evangelie heen gaan. Stap voor stap met u meegaan, Heer Jezus, als het ware aan de voeten van u zitten, naast de 12 wandelen. De gesprekken overhorend die er gingen. De onderwijzing die u gaf, Heer, dat wij als het ware als toehoorders in het publiek mochten zitten. Het is zo'n levend boek, Heer, uw woord, dat wij worden er ingetrokken als zijnde van, wij zijn er onderdeel van. En dan is daar ook nog uw Heilige Geest die ons laat zien dat het levend woord is wat ons verandert. Heer, we willen vandaag weer aan uw voeten zitten. We willen weer erkennen, Heer, we zijn van u afhankelijk. We willen u loven en prijzen, maar leer ons dat. Leer ons uw woord te verstaan en vooral hoe het toe te passen, Heer. We kunnen het schitterend uitleggen, Heer. We kunnen grote exegeten zijn. We kunnen schitterende theologen zijn, Heer. Maar als het ons leven niet verandert, als wij niet begrijpen wat daar staat voor ons dagelijks leven, doet het niks. Vult het ons verstand. Maar Heer, het moet ons leven vullen. Het moet ons leven veranderen. Het moet zo zijn, Heer, dat als wij straks op weg gaan met u mee door de straten van Jeruzalem op naar Golgotha, dat wij inderdaad zeggen, waar? Wij kennen de Heer Jezus en we zijn hem dieper gaan leren kennen door de jaren dat we met u gewandeld hebben door het Markus-evangelie heen. Dit was noodzakelijk voor mij. Het bloed wat van het kruis uitdruipt, van het kruis afdruipt. De nagels door uw polsen geslagen, Heer, was voor ons. Maar het kruis was leeg. Het kruis was niet het eind. De steen is weggerold. U bent opgestaan. En u bent welkom geheten in glorie. En we verwachten u terug hier op deze aarde. Heer Jezus, om te laten zien dat u regeert. En wij als kinderen mogen met u meewandelen naar door uw woord heen, Heer. Uitziende naar het moment dat wij opgenomen worden of dat wij ons leven hier moeten inleveren. Heer, ons sterven is geen dood. Ons sterven is de deur naar de verheerlijking. Is de stap om voor eeuwig bij u te zijn. Heer, maak ons zo klaar om voor eeuwig bij u te zijn. Maak ons gereed om hier te leven met een eeuwigheidsperspectief. Mogen wij een beeld van deze wereld hebben van elk facet van ons leven, Heer. Ons huwelijk, onze kinderen, onze materiële bezittingen, ons werk, onze studie, onze relaties, allemaal in het licht van uw woord gaan begrijpen. En dat wij die prioriteiten kunnen stellen, Heer. En dat wij kunnen zeggen, Heer, we leggen alles aan uw voeten neer. We willen zo graag dat u ons leven verandert en doordrenkt, Heer, met uw genade. En dat wij gericht zijn op uw heerlijkheid. Dat wij begrijpen dat de zon, de maan en de sterren u loven. En dat wij als verlosten in zo'n hoge positie zijn gekomen, Heer. Goh. Dat wij feitelijk alles te boven gaan. Niemand wordt als kind van u genoemd in uw woord dan uw verloste. Daar zien we naar uit, Heer. Dat u dan ons ook zo wilt vormen. Door dit woord heen, door uw Heilige Geest, door uw genade. Heer, kom tot uw doel. We hebben zo verlangen naar, Heer. En als we dat verlangen niet hebben, Heer, wek dat op in ons. We kunnen dat niet zelf genereren. Maak ons bekwaam, genereer die honger in ons, Heer. Maak ons niet lauw. Laten we altijd een bepaalde goddeloos of een goddelijke ontevredenheid hebben over onze goddeloosheid. Dat wij op Christus willen lijken en hem willen verheerlijken. Heer, dit bidden wij. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Die was, die is en die komen zal. Halleluja. Amen. Ik ga hem even optillen, ik sta wat dichtbij. Naar buiten. Dankjewel. U mag in uw Bijbel gaan naar Markus hoofdstuk 14, vers 17 tot 21. We gaan het lezen en we duiken de preek in. Dan gaan we ervoor. En Markus 14, vers 17. Mijn excuses, maar ik moest even mijn beugel schoonzuigen. Vers 17 tot 21. We zitten in die laatste week van de lijdensweek van onze Heer. De hele donderdag is de Heer in Bethanië geweest. In dat mooie gezin, weten we het nog? Waar Lazarus, Martha en Maria hem zo, ik zou bijna zeggen, vertroeteld hebben. En zijn twee discipelen heeft hij vooruitgestuurd, Johannes en Petrus, om voorbereidingen te treffen. Het is nu donderdagavond. En de avond is gevallen. En toen het avond geworden was, kwam de Heer Jezus met de twaalven. En terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u, dat één van u mij verraden zal. Eén. Die met mij eet. En zij, de discipelen, begonnen bedroefd te worden. En één voor één tot hem te zeggen. Ik toch niet? En hij zeide tot hen. Eén van de twaalven. Die met mij in de ene schotel indoopt. Want de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Doch wee de mens, door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed, als hij niet geboren was. Wat een tekst. Hè? En vandaag, u ziet het, in de titel die erboven staat, de ontmaskering van de verrader. De ontmaskering van de verrader. In elke taal heeft het woord verrader een negatieve klank. Overal ter wereld, voor iedereen, als je het woord verrader noemt, is dat negatief. Elk nuchter denkend mens vindt het verschrikkelijk als die een verrader genoemd wordt, is het niet? En toch is deze wereld vol verraders. Vol verraders. We hoeven maar te denken aan de wereldoorlogen die geweest zijn, hoeveel landverraders daar niet geweest zijn. Een van hen, Henri-Philippe Pétain. Een Fransman, had een groot aanzien verworven in de Eerste Wereldoorlog. Hij was een Franse militair en een grote politicus. Hij had een prominente rol, wat ik u net zei, in de Eerste Wereldoorlog. En hij was een man die geboren was in 1856. En tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had hij zijn pensioen ter leeftijd benaderd. En in zijn lange politieke, maar vooral ook, en die kwam pas na die tijd trouwens, zijn lange generaals, zijn militaire loopbaan tot generaal toe, had hij het ver weten te schoppen, maar zijn tactiek was veranderd. En u weet dat in 1850 tot 1916 was een enorme een industriële revolutie geweest. En hij was tot de conclusie gekomen na grondige studie dat hij zei van, je kan beter oorlog voeren in een defensieve, op een defensieve manier dan een aanvallende manier. En dat was nou zeer onorthodox in die tijd. De meeste generaals die zeiden allemaal offensief of gaan. En hij zei nee, het is beter defensief. Dat had ook veroorzaakt dat de carrière van Henri-Philippe Pétain nou niet de meest florisante was geworden. En dat hij dus inderdaad, vlak voor de oorlog van 1916, meende dat hij wel op pensioen kon. Maar er was een grote nood aan generaals. En zo werd Henri-Philippe Pétain in functie verhoogd. Vlak voor het uitbreken van de oorlog. Hij werd gepromoveerd tot brigadegeneraal. En hij werd ingezet in 1916, werd hij gestuurd naar Verdun, in het noorden van Frankrijk, net onder Luxemburg, bij de Maas, waar een grote veldslag was, waar de Duitsers de Maas over wilden komen, en waar de vorige generaal gefaald had om stand te houden, werd generaal Philippe Pétain daarheen gestuurd om stand te houden. En dat was in februari 1916 en ik wil u ook vertellen dat het gevecht daar tot december 1916 geduurd heeft. Bijna een heel jaar. Op het moment dat Henri-Philippe Pétain daar begon, was het nog vorst en de wegen waren begaanbaar. Maar een paar dagen later zette de dooi in en alle wegen werden modderpoelen. In een paar dagen tijd werd de bevoorrading stagneerde gewoon. Munitie, voedsel, militairen, ze konden niet meer in Verdun komen. Toen gaf Pétain het inmiddels legendarische bevel en zei, alle hulptroepen die er zijn, alle semi-militairen en alle oud-gedienden, trommel ik op en 24 uur per dag gaan jullie die ene weg die naar Verdun gaan, daar gaan jullie dag en nacht puin op gooien. En anders niks. Afval van stenen. En de vrachtwagens die er overheen gaan, maken het wel fijn met hun massieve banden. Kapotte wagens werden de berm ingeduwd. Eén groot traject ging naar Verdun. En je moet u eens horen, in 8 dagen tijd, tot en met 6 maart inmiddels, reden er 3500 vrachtwagens over die weg heen. 190.000 militairen, 23.000 ton munitie in 6 dagen tijd. Vanwege het feit dat hij dag en nacht daar een ploeg had die alleen maar puin op de weg gooide. De Het was één grote, eindeloze rij van vrachtwagens die af en aan rijdt. Op het hoogtepunt gebeurde het, was het de telling dat elke 14 seconden er een vrachtwagen over die weg kwam. 250 vrachtwagens per uur. De toevoerroute die kreeg de naam Via Sacra, de offerweg. In de taal van die strijd bij Verdun gingen 2 miljoen Franse militairen over die weg. Kun je dat voorstellen? En 1 miljoen ton munitie. 1000 miljoen. Een miljard ton of een miljard kilogram munitie. Ik hoef u niet te vertellen dat de slag bij Verdun van de grootste veldslagen was en de meest bloedige in de Tweede Wereldoorlog. Maar door die reorganisatie, zei ik de Eerste Wereldoorlog, zei ik de Tweede? Het was de Eerste Wereldoorlog. Maar door die reorganisatie, door het Henri-Philippe Pétain als generaal, die beslissende moment, zei die weg moet vrijgemaakt worden, werd het een overwinningsroute. Toen in december 1916 de veldslag gewonnen werd, wat zei men? Pétain is de overwinnaar van Verdun. 2 weken later werd hij bevorderd tot maarschalk, het hoogste wat je kan bereiken. In 1934 werd hij zelfs minister van oorlog. Die hebben we vandaag aan de dag niet meer, kwam ik achter. Hè? Minister van oorlog in Frankrijk. Wat een positie. Wat een glorieuze man. Een held van de Eerste Wereldoorlog. Waren het niet dat hij op, oh nee, kan ik nog wel vertellen, ja, 1940, op 84-jarige leeftijd, de hand schudde van Adolf Hitler. En voor de rest van de Tweede Wereldoorlog een handlanger werd van Adolf Hitler. Over het hele zuidelijk halfdeel, het zuidelijk gedeelte van Frankrijk, kreeg hij het beheer onder het gezag van de Duitsers. Onder hem werden de Joden vervolgd in Zuid-Frankrijk. Tot aan het eind van de oorlog heeft hij dat gedaan. Hij is gevlucht naar Duitsland aan het eind, is teruggekomen in 1945. In april 1945 werd hij opgepakt, gearresteerd en beschuldigd natuurlijk van hoogverraad. Ter dood veroordeeld. Maar vanwege zijn inzet en overwinning in de Eerste Wereldoorlog is het omgezet tot levenslang. Hij was inmiddels natuurlijk ver in de 90. En Philippe Pétain overleed in 1951 op 95-jarige leeftijd in de gevangenis. Niet als held, maar als wat? Verrader. Totaal onverwachts, totaal onvoorzien. De man die een zoon, je zou kunnen zeggen, zo'n hoge positie gekomen was, zo'n glorieuze positie in de Eerste Wereldoorlog, bleek uiteindelijk een verrader te zijn. Van de hoogste positie naar de laagste plaats, van een bevoorrechte situatie naar een veroordeeld verblijf, is het niet? En wat zien we? Dat de hele wereldgeschiedenis vol staat met verraders, waar Henri-Philippe Pétain er maar één van is. Mensen die door list, bedrog, zichzelf willen verrijken, materieel, financieel, maatschappelijk aanzien willen verwerven, die vechten voor posities, die voorrechten willen krijgen, macht, en dat allemaal door verraad. Wel, hoe gruwelijk de daad van Philippe Henri, of Henri-Philippe Pétain ook is, de grootste verrader, komen we in de Bijbel tegen. En zijn naam is Judas. Geen van deze mannen, geen van de verraders op aarde overtreft Judas. Judas is het summum van een persoon die in de meest bevoorrechte plaats op aarde geplaatst was. In de intieme kring van de Heer Jezus. 1 van de 12. En is het diepst gevallen. Zoveel gehoord en niets mee gedaan tot de eer van de Heer. Oog in oog met de waarheid gestaan en een goddeloze leugen geloofd. Als bevoorrechte mens op aarde, en ik zou zeggen de meest bevoorrechte mensen, de 12, verraadt Judas de zoon des mensen en wordt daarmee de meest verachte mens op aarde, is het niet? Zo erg is het zelfs met Judas gesteld dat Jezus in het laatste vers wat wij vandaag lazen, het was goed, het was beter dat Judas niet geboren was. Zo gruwelijk is zijn daad. Dit is tevens een van de meest krachtige termen in de Bijbel over de verantwoordelijkheid van de mens, is het niet? Het was beter dat hij niet geboren was. Beter. Langzaam maar zeker wordt Judas in de tekst van vandaag ontmaskerd en zijn ware aard ontrafeld. Het was avond geworden, lazen we. En toen het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. Vers 17. Ik zei het u net, de hele donderdag was de Heer in Betanië geweest, in het huis van Maria en Martha, naar we weten. Lazarus in de buurt. Het was die woensdagavond dat Jezus daar aangekomen was en voor het laatst zijn hoofd als het ware op het kussen kon neerleggen in dat huis. En kon zeggen, dit is mijn laatste avond hier. Wat een rust heeft hij in dat huis verkregen. Mogelijk dat zelfs de geur van de mirre nog door het huis heen ging. Weet we dat nog? Die fles kostbare, echte nardesmirre die Maria over Jezus had uitgegoten. Het was die donderdag ook dat de Heer zijn twee discipelen, Petrus en Johannes, vooruitgestuurd hadden. Die alle voorbereidingen hadden getroffen. Die de man, die ook zo'n wonderlijke aanwijzing hadden gekregen, die man met die kruik. Volg die maar. In dat huis spreekt de eigenaar aan en vraagt en zegt dat de Heer, de meester, zijn kamer nodig heeft. In de bovenzaal die compleet was ingericht. En alles was klaar. En ze gaan met z'n twaalven op naar Jeruzalem. Stel u eens voor. Op het moment dat de twaalf, het is avond, het is donker. Ze gaan naar Jeruzalem. Misschien wel als eerste Maria en Martha nog achtergebleven. Ze stappen de deur uit. De Heer Jezus nog één keer omkijkt. En de ogen van de Heer raken de ogen van Maria of Martha. Maar misschien wel die vraag naar voren komt in de ogen van Martha. Morgen? Moeten we morgen ook op je rekenen? Het was de Heer als enige die wist wat hem te wachten stond. Doet de deur achter zich dicht. Om niet meer terug te komen. Van allen die op weg gaan naar Jeruzalem is Jezus de enige die weet van, ik kom niet meer terug. Dezelfde hoedanigheid. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. De Heer gaat op weg. De twaalf weten niet wat hen te wachten staat. Misschien dat ze vreugdevol hier naar uitgezien hebben. De Heer in ieder geval wel. Want dat lezen we in Lucas en ik wil dat wat inkleuren, dus ik wil u wat meenemen in de invulling van de avond. Lucas die zegt dat ook, ze gingen op weg, Lucas 22, u mag er even heen gaan en dan gaan we nog naar Johannes. Ze komen aan in de bovenzaal, het is al donker, de zon is onder, het paascha staat voor de deur. En hier komt heel veel emotie bij vrij. Vers 14 van Lucas 22. En toen het uur aangebroken was, en dit is eigenlijk gewoon een aanvulling op Marcus, hè, dat zullen we ook zien. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. Het uur was aangebroken. Het tijdstip waarop ze de maaltijd konden nuttigen. Een speciale tijd. Je zou zelfs kunnen zeggen, nadien zal alles anders zijn. Na deze maaltijd zou niks meer hetzelfde zijn. Dit was het uur die voor de grondlegging van de wereld bepaald was. Het was ook tevens het tijdstip waarop ze het moesten eten. Beladen met emoties. En wat zegt de Heer in vers 15? En hij zeide, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Vurig begeerd. Kun je dat voorstellen dat de Heer opgaat naar Jeruzalem? Zijn dood tegemoet over de Olijfberg. Je zou kunnen zeggen, als hij Jeruzalem nadert, dan hoort hij het gonzen als het ware van de drukte en de hoeveelheid mensen die daar zijn. Ze komen aan en ze liggen aan tafel. En zegt, ik heb dit vurig begeerd. Naar deze maaltijd heb ik lang uitgezien. Dit is het moment waar mijn werk op aarde ten einde loopt. Deze maaltijd luidt als het ware het eind van mijn missie in. Vurig begeerd. Dit is een passie. Hier zit een emotie achter. Petas, de Heer heeft dit vurig begeerd. Dit hele traject wat de Heer nu aflegt is geladen met emoties. Vers 16, wat zegt hij daar? Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. 16. Ze lagen aan de tafel. Hun voeten onder tafel. U mag trouwens naar Johannes hoofdstuk 13 gaan. En de Heer heeft gezegd, dit is een vurig verlangen. En als ze aan de maaltijd aanliggen, ook in een U-vorm om de tafel heen, tafel gevuld, dan zegt de Heer, hier heb ik naar uitgezien. Johannes 13 vers 3. Jezus staat op, zien we dat? Stond hij... het laatste stukje van vers 3, van de maaltijd op. Ze zijn al aan het eten. Het was een lange maaltijd. Het Pascha was een uitgerekte maaltijd. En zo, ze zijn al aan het eten, ze zijn al begonnen en de Heer staat op. En wat gaat hij doen? We kennen dat stuk overbekend, Johannes hoofdstuk 13, maar laten we het gewoon lezen. Hij legde zijn klederen, en dit is de Heer Jezus, op weg naar Jeruzalem, heeft afscheid genomen van Maria en Martha en Lazarus. Hij gaat met zijn twaalven, hij legt zijn klederen af, ze liggen aan tafel, hij staat op, hij legt zijn klederen af en neemt een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken, in een schaal en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. En hij kwam bij Simon Petrus en deze zeiden tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. En Petrus zeide tot hem, ho, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En Jezus antwoordde hem en zeide, wel, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zeide tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. En gij lieden, zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Ze hebben die maaltijd, ze zijn aangekomen, ze hebben de maaltijd. En op het meest onverwachte moment staat de Heer op en gaat de voeten wassen. Kun je je voorstellen, die emotionele reactie van Petrus? De Heer die onze voeten wast? Nooit. En de Heer zegt, als ik dat niet doe, dan heb je geen deel aan mij. Het is geladen met emoties. Johannes geeft dan die commentaar erbij, waarvan de Heer ook zegt, gij zijt niet alle rein, waarin Johannes een commentaar geeft in vers 11, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Ze zijn aangekomen in het duister, de avond is begonnen. En de Heer eindigt op dit moment in onze tekst met de woorden, gij zijt niet allen rein. Bent u rein? Heeft u deel aan Christus? Heeft u gewassen en beschermd? Door zijn offer, wat hier nog stond te wachten? Bent u gewassen door hem? Heeft hij de zonden van u op zich genomen? Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het is de Heer die zegt, gij zijt rein, jullie zijn van mij. Maar niet allen, niet allen, bent u. We gaan verder met lezen, vers 18 van Johannes 13. Ik spreek niet van u allen, ik weet wie ik heb uitgekozen. Maar het schriftwoord moet vervuld worden. Johannes 13, vers 18. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Thans reeds zeg ik het u, eer het geschiet, opdat gij, wanneer het geschiet, gelooft dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Maar dan vers 21. Lees mee. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. Zie je de emoties? Het vurig verlangen van het eten van deze maaltijd. Aan de ene kant een glorieus uitzicht. Wauw. Hier, dit heb ik begeerd. Aan de andere kant is er de Heer met die schokkende voorzegging. Jullie zijn niet allemaal rein. En dat de Heer geëmotioneerd wordt. Ontroerd in zijn geest, staat er. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. En hij getuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. En dan vers 22, lees eens mee. En de discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. De Heer is hier diep ontroerd, diep bewogen. En een aantal keren hebben we dit eerder gezien, is het niet? In het Markus-evangelie. Dit is weer zo'n moment waar de Heer ontroerd is in zijn geest. Geëmotioneerd. Het is zelfs zo erg dat de discipelen het ogenschijnlijk kunnen zien. Ze hebben er begrip van en ze kijken elkaar aan. Bij de voetwassing heeft de Heer net verteld, niet iedereen is rein. En hier zegt de Heer, één van u zal mij verraden. Is dat een schokkende mededeling? U mag terug naar Markus trouwens. Dat is een schokkende mededeling. Jezus had regelmatig gesproken over zijn lijden en sterven. Weten we het nog? Terug in het Markus evangelie, hoofdstuk 8, vers 31. De eerste aankondiging van het lijden van de Heer. En wat lezen we in Markus 1, 38 of 8, 31? Hij begon hen te leren. Weet je wat nog? Dat was het omslagpunt waarin hij inderdaad begon met leren om te vertellen over zijn lijden. Het luidde een nieuw tijdperk in zijn bediening. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden na 3 dagen op. Hij spreekt in algemene termen, maar zegt niks over het verraad. 9:31, lees eens mee, het volgende aankondiging. Want er is opbouw, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen. 10:32, de laatste keer dat de Heer er zo duidelijk over spreekt in het Markus evangelie. Zie, we gaan op naar Jeruzalem. Weten we nog dat Jezus voorop liep en dat hij inderdaad spreekt en zegt, we gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters. In de schriftgeleerden. En zij zullen hem te dood brengen. Jezus had langzaam maar zeker begon hij meer te vertellen over de verrader. Hij begon, als in het begin hebben we overgeleverd aan de mensen, 9:31. 10:33 hebben we overgeleverd aan het Sanhedrin, aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar Jezus had nooit verteld wie het was. Was het niet te begrijpen van de discipelen in de omstandigheden waar het was? Het zal wel iemand zijn van buitenaf. Genoeg vijanden. Net voor het paasfeest, wat we lazen in Johannes hoofdstuk 13, maar dan moeten we dus een paar hoofdstukken terug, hoofdstuk 11, 12, waarin inderdaad zo duidelijk staat dat de mensen zich afvroegen van het paasfeest, zal de Heer ook komen of niet? Iedereen sprak over hem. En dan staat er zo mooi dat, en de schriftgeleerden hadden gezegd, als iemand weet waar hij is, dat ze het hem moesten berichten. En waarop Jezus op een gegeven moment zegt van, we gaan op naar Jeruzalem. Maar Thomas zegt, hè? Naar Jeruzalem? Maar ze wilde je onlangs nog vermoorden. Ach, laten we allemaal gaan en allemaal sterven. En dit is de eerste keer dat de Heer in het bijzijn van zijn 12 duidelijk spreekt over de verrader. We hadden net gelezen Johannes 13 vers 21. Voorwaar ik zeg u, één van u zal mij verraden. Eén van u. En de discipelen keken elkaar aan, niet wetende wie het was. Dit is wat een verrader doet. Dit is wat een verrader is. Altijd onverwachts. Altijd iemand waar je het nooit van verwacht. Anders kan hij geen verrader zijn. En de discipelen hadden alles verwacht, maar niet iemand uit hun midden. Ze kijken elkaar sprakeloos aan. Wat staat er dan zo mooi in vers 18 van Marcus? En voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden, één die met mij eet. Ze liggen aan tafel. Ze hebben fellowship. Ze hebben 3 jaar met elkaar opgetrokken. En plots horen ze de Heer Jezus geëmotioneerd spreken. Eén van jullie zal mij verraden. Een verrader die met mij eet. In die tijd, als je met elkaar at, had je geen wrok tegen iemand, had je geen haat tegen iemand. Was het een moment waarin je kon zeggen, iedereen aan deze tafel kan ik vertrouwen, anders is die hier niet. En het is juist in die groep waar de verrader is. Dat is nogal eens een mededeling, is het niet? Schokkende mededeling. En de sfeer slaat om. Want er komt in één keer een bedroefde vraagstelling. Marcus 14 vers 19. En ze begonnen bedroefd te worden. En één voor één tot hem te zeggen. Ik toch niet, Heer? Ik toch niet? De discipelen kijken elkaar sprakeloos aan. Ze worden diep bedroefd. En dit is zo'n moment dat eeuwig lijkt te duren. Hè? De Heer zegt iets, ze kijken elkaar aan. De seconden tikken voorbij. Het is muisstil. Als de Heer gezegd heeft, één van jullie gaat mij verraden. Stilte. Maar wat veroorzaakt het bij de discipelen? Ze worden diep bedroefd. De verrader in ons midden? Ze raken van slag, de discipelen. Ze worden ontredderd. Een verrader uit het volk, ja. Een verrader uit het Sanhedrin, voorspelbaar. Maar uit ons midden? Nee. De uitspraak van de Heer brengt zo'n schok teweeg. Dat ze maar één ding kunnen doen. En ik zou bijna zeggen, het meest glorieuze wat de discipelen konden doen, doen ze. Want wat zeggen ze? Toch niet, Heer? Geen van de discipelen als eerste twijfelt aan de woorden van de Heer Jezus. Nergens lezen we van, ach, dat zal wel niet waar zijn. Kom op, Heer, dat is toch onmogelijk. We trekken al 3 jaar met elkaar op. We kennen elkaar.
We komen wekelijks samen in de kelder van Gerib of in het stadhuis. We kennen elkaar. Hier zitten geen verraders.
Nee. Geen van de 12. Ik zou zeggen geen van de 11 twijfelt aan de woorden van de Heer. Maar wat doet het? Ze kijken naar zichzelf. Er is geen twijfel over de waarheid, maar ze kijken naar zichzelf. En ik zou bijna zeggen, dit is een van de meest glorieuze momenten. Heel kortstondig. Bij de discipelen, maar ze kijken naar zichzelf. Want een paar minuten later zitten ze weer te spreken. Of een tijd later over wie de grootste in het koninkrijk is. Maar dit moment mogen we niet vergeten. Ze kijken naar zichzelf. Allemaal kijken ze naar zichzelf. Want wat staat er dan zo mooi? En één voor één vroeg hem. Ik toch niet, Heer? Ze zoeken niet de bevestiging bij zichzelf, ze zoeken de bevestiging bij de Heer. Er staat nergens van, wel, ik ben het niet hoor, Heer, wees maar niet bang. Eén voor één komt met die vraag waarvan ze hopen dat de Heer het juiste antwoord geeft. Ben ik het, Heer? Allemaal hopen ze een negatief antwoord van de Heer te krijgen. Ze vertrouwen niet hun eigen hart. Ze hebben de passie en de emotie van het moment meegekregen waar de Heer opgaat naar Jeruzalem. Het vurig verlangen wat daar te zien is, de voetwassing. Het moment dat Jezus geëmotioneerd wordt als hij gaat spreken over een verrader. Zij zijn van slag. En één voor één komen ze bij de Heer en ze zeggen, ik toch niet. Ze zien hun eigen zwakheid. Ze twijfelen aan hun eigen motieven. Ze verdedigen zichzelf niet. Ze stellen zich kwetsbaar op. Ze twijfelen helemaal of ze hun eigen hart juist kennen. Niemand komt naar voren van, ik niet. Feitelijk is het natuurlijk ook zo dat je daar moet zitten en ook de woorden van de Heer, die zo waar zijn, dat geen geweten vrij uit kan gaan. Elk geweten die daar zat, werd in vuur en vlam gezet door deze woorden. Maar de toepassing is nogal makkelijk hieruit. Hè? Als je ruzies hebt, nee, misschien dat ik het zo kan zeggen, dat dit een van de meest urgente houdingen is in het kinderen en het kinderen, elk kind van God. Ik heb nog nooit een ruzie meegemaakt waar twee mensen alleen maar naar zichzelf kijken. Die twijfelen aan zichzelf. Die in een zwakheid staan. We hebben allemaal een groot niets tekort aan een spiegel, is het niet? Wij zouden eerder naar voren komen en zeggen van, en dat zou dus geschreven worden over mij. En zij begonnen bedroefd te worden. En Erik dacht bij zichzelf, oh, hij zal het wel gedaan hebben. Maar dat is nogal een zwakke, hè. Dat is onze houding vaak. En hier lezen wij van de discipelen dat ze één voor één naar de Heer gaan. Zeggen, ik toch niet? Maar wij lopen zo makkelijk door ons christelijk leven dat wij precies weten wat er bij een ander fout is. Wij kunnen perfect aanwijzen waar uw zwaktes zitten. Oh, dat is ideaal. Wij hebben een hele goede bril op. Wij hebben de wijsheid in pacht. Wij zijn alleen maar verdelers van waarheid. We weten precies wat er mis is in de gemeente, is het niet? Wij kunnen exact benoemen wat er mis is in de gemeente. We kunnen een stok pakken en elk moment bij iemand slaan en zeggen, dat is niet op orde in uw leven. Dat doen de discipelen niet. Niet vertrouwende op hun eigen rechtvaardigheid, hun eigen hart, vertrouwden ze op dat moment niet. En de vraag die ze aan de Heer stellen, ik toch niet. Ik denk dat wij hier een goede, eenvoudige les uit kunnen halen, is het niet? In het moment dat daar heerst. Waar de Heer spreekt over is een verrader in ons midden. Dat geen van de 11 zichzelf rechtvaardigt. Oh, ik niet, nee. Ik toch niet, Heer? Ben ik het, Heer? En kijk eens naar het antwoord van de Heer. Vers 20. En hij zeide tot hem, een van de 12 die met mij in die ene schotel indoopt. Je zou bijna zeggen, het is de Heer die gelijk antwoord geeft, die een naam gaat noemen. Een verrader is in ons midden. Ik toch niet, Heer, ik toch niet. Stond het niet zo in Johannes, en ik moet even kijken, dat alle discipelen waren in het onzekere, de laatste woorden? Ja. Vers 22 van Johannes 13, de discipelen zagen elkaar aan in het onzekere. Je zou denken dat de Heer inderdaad nu rust gaat geven bij zijn discipelen. Als hij inderdaad ook ziet dat zij bedroefd zijn en geëmotioneerd en dat ze zichzelf onderzoeken en twijfelen aan zichzelf, de vraag aan de Heer stellen, zichzelf niet rechtvaardig maar zich kwetsbaar opstellen en aan de Heer der Heerscharen vragen, ben ik het Heer? Oh, wij zouden graag wensen dat wij zekerheid kregen. Maar de Heer doet dat niet. Hij houdt hen in het onzekere. Kijk maar eens. Eén van de 12 die met mij in de schotel indoopt. Geeft de Heer extra informatie?
Nee.
Geeft hij nieuwe informatie? Eigenlijk niet. Want ze lagen aan de tafel. Dan gaat het hier inderdaad, die met mij in die ene schotel indoopt. Dit was een voorgerecht. Hij geeft geen nieuwe informatie. En als ze aan de tafel liggen, dan is dat zo'n voorgerecht. Waar dus eigenlijk gedroogd fruit. Gedroogd fruit met vruchten. Met azijn. En wat kruiden erdoor. En dan hadden ze daar het brood naast liggen. Die ze erin konden dopen. En dan konden ze eten. Wat zegt de Heer? Het is één. Die met mij indoopt. Nou, we weten niet hoeveel schalen er op tafel stonden. Er wordt wel een referentie gemaakt naar de ene schaal. Maar eigenlijk is het gewoon heel eenvoudig. Allemaal hadden ze het kunnen zijn. De vraag is nog steeds niet beantwoord. Het is nog steeds wie van de 12? De verrader is iemand die met mij samen eet. En wat de Heer daar ook mee aangeeft, de verrader is dichterbij dan jullie denken. Een van de 12. Nee, hij eet zelfs met mij samen. Hij doopt zelfs met mij in dezelfde schotel. En de Heer laat zijn discipelen in het ongewisse over de ware persoon. Hij noemt geen naam. Hij wijst niemand aan. Dat is interessant, hè? Waarom zou de Heer dat doen? Er zit meer in dan dat, Jean. Hij geeft nog steeds de mogelijkheid aan Judas om tot berouw en inkeer te komen. Want de Heer zegt niet, en hij is het. De Heer heeft genoeg verteld dat het geweten van Judas in lichte laaien moet staan. Dat Judas weet, mijn plan, mijn heimelijk verborgen plan is bekend. Hoe vaak had de Heer Jezus niet laten zien dat hij alwetend was? Judas wist op dit moment gegarandeerd dat hij door de mand gevallen was. Dat hij was opgespoord. Dat er zo'n klein narcotica hondje bij zijn tas stond 30 zilverstukken te snuiven. En de Heer noemt geen naam. De Heer geeft als het ware nog een uitnodiging, maar tevens een waarschuwing aan Judas. Het is nu de tijd. Je hebt nog de mogelijkheid om op je plan terug te keren. Het is nog niet te laat. En Judas' geweten moet gebrand hebben. Laten we eerlijk wezen, wat een mogelijkheid geeft de Heer hier nog aan Judas? Hij vertelt hem dus, één van jullie gaat mij verraden. Hij beschermt Judas zelfs, door zijn naam niet te noemen. Want als je verder leest in het Johannes-evangelie, wat Jezus dus zegt in hoofdstuk 13, vlak voordat ze aan de maaltijd beginnen, het echte maaltijd, het echte Pascha, dat Judas opstaat en de Heer zegt, doe wat je moet doen. Waarvan de andere discipelen dachten van, ah, hij moet nog boodschappen doen zeker. Die hadden hem nog niet door. Dus Jezus wist de identiteit perfect verborgen te houden. Omdat de Heer Judas lief had. De Heer neemt Judas op bijzondere wijze in bescherming. Door zijn identiteit niet te onthullen. Dat moet Judas geweten hebben. Dat kan hem niet ontgaan zijn. En laten we eerlijk wezen. Dit is de kans van Judas zijn leven. Om tot berouw te komen. Eén van jullie gaat het doen. Je bent door de mand gevallen. Ik zal je naam nog beschermen. Zodat je niet 11 op je nek krijgt. De kans en de enige kans van Judas zijn leven nog. Wat we hier zien, is Jezus zijn liefde voor de niet-uitverkorenen. Soms lees je wel eens mensen die zeggen van God heeft niet elk mens lief. Hoe kan al God inderdaad iedereen lief hebben als hij een groep uitverkiest en een andere groep niet? God is liefde. Hij heeft iedereen lief. Ja, hij heeft iedereen lief. Dat zien we hier toch. We weten hoe het bij Judas uitloopt. We weten de uitkomst van Judas. En we weten dat hij niet uitverkoren was. En de Heer laat zijn langmoedigheid zien en gaat nog verder en verder en verder en zegt Judas, het kan nog. Kan nog. Nu is de tijd. De Heer heeft Judas lief. Zo lief dat hij zelfs op dit moment nog de mogelijkheid geeft tot berouw en inkeer. Wat een geduld. Is dat niet waar Jetro ook in zijn preken destijds in Exodus 34 over ging? Waar de Heer van zichzelf declareert. Heere, Heere. God barmhartig, genadig, langmoedig. Want de Heer Jezus is hier langmoedig. Heel langmoedig. Hij biedt Judas zo lang mogelijk genade aan. Hij probeert hem nog te winnen als het ware zo van. Judas, ik ga je niet vertellen dat jij het bent. Ik laat je identiteit verborgen. Ik neem je in bescherming. Het kan nog. De Heer gaat tot het uiterste. En als je hierbij nadenkt en bij stilstaat, wat een liefde, wat een geduld. De Heer laat zijn langmoedigheid zien aan de grootste verrader die er in de geschiedenis was. Als je het over de grootste zondaar hebt op aarde, dan denk ik dat er weinig zonden die van Judas overtreffen. En de Heer is langmoedig. Wat hadden wij gedaan? We hadden al met een megafoon duidelijk gemaakt wie het was, is het niet? We waren met een megafoon naar het rommelcircuit ingegaan en gezegd van, dat is degene die het gaat doen en die wil ik hier niet meer hebben. Wij hadden dat nooit verborgen gehouden. Wij hadden erover geroddeld. Wij hadden onze toorn naar boven laten komen. En hier zien wij de Heer die zijn langmoedigheid en geduld neerzet bij de grootste zondaar. En zegt, er is één van ons die nu nog met mij in de schoot doopt. Judas' geweten stond in vuur en vlam. Gegarandeerd. Maar Gods soevereine keus had anders bepaald. Judas was niet opgenomen in het eeuwige raadsbesluit van God als uitverkorene om de Heer te verheerlijken tot een eeuwigheid. Want de verwerping was bepaald, vers 20, 21 inmiddels A. Want, zegt de Heer,
De zoon des mensen zal wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Want de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Wel, parkeer daar even. Is dit niet een declaratie van de absolute soevereiniteit van de Heer? Dit is het moment waar de rust in de zielen van elk kind van de Heer moet komen. De Heer is soeverein. Mijn dood, waar de Heer naar refereert, Heer, ik moet wel gaan op de wijze dat voorzegd is en bepaald is, geschreven staat in het eeuwige raadsbesluit van God. Dat klopt. En dat is de rustplaats voor elke ziel. Dit is het grootste en belangrijkste fundament waar ons leven op terug moet vallen. Hè? Is de soevereiniteit van God. Die declaratie dat alles vaststaat in zijn raadsbesluit en er niets mij overkomt wat buiten zijn plan ligt. Zelfs geen tand die uit je mond valt. En wat hebben jullie gisteren leuke grappen erover gemaakt. Niets valt buiten zijn plan. Zeker niet de zoon des mensen die naar deze wereld kwam in de gestalte van een mens. Die de gestalte van een dienstknecht aannam, aan een mens gelijk geworden en uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd in gehoorzaamheid, gehoorzaam geworden tot in de dood, ja de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, dat was het raadsbesluit van God. En Judas zal mij wel verraden, die ene, dat staat vast. De zoon des mensen. Wat van hem geschreven staat. De stam van David. De stam van Juda. De zoon van David. De knecht des Heeren. Het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld. Alles gepland. Alles vast. Dat was Gods alwijsheid. En dat schijnt geen Nederlands woord te zijn. Dus we gaan hem maken. God in zijn alwijsheid. Had daartoe besloten. Punt. Dit is de afspiegeling van Gods ongeëvenaarde wijsheid. Een declaratie van Gods eeuwig raadsbesluit. En toch heeft de Heere Jezus Judas oprecht lief. Maar niet met een verlossende liefde. Niet met een uitverkoren liefde. Maar met een liefde die wel zo groot is. Dat hij tot het laatste toe Judas trekt. Judas, het kan nog. En dan komt er zo'n declaratie van Gods soevereiniteit in dit vers. Want de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Maar er is ook een directe verantwoordelijkheid naar Judas toe in het laatste stuk. Doch wee de mens, door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed, als hij niet geboren was. Judas zit nog steeds aan de tafel daar. Dit is nog steeds het moment en deze waarschuwing met wee u. Bekering is nog mogelijk, Judas. Maar wat zien we hier? Judas is 100% verantwoordelijk voor zijn daad. Elke verrader kiest op basis van zijn eigen begeerten. Zonde, we hebben dat in Jacobus gezien. Het probleem is niet onze zonden. Zonden is het product van de verkeerde begeerten. Of begeerten die verkeerd gevoed worden in ons. En wat doet Judas? Judas handelt overeenkomstig zijn begeerten, zijn eigen gierigheid. Zijn geldzucht, zijn hebzucht. En de Heer houdt zoveel van hem dat de Heer hem nu nog een waarschuwing meegeeft. Wee u, wee. Dit is een verschrikking, een uitroep van smart, een kreet van droefheid en ontsteltenis. Hier ligt de veroordeling aan het adres van Judas. Proeven jullie je oordeel? Het ware beter dat die mens niet geboren was. Hij die mij verraden zou, de verrader gaat. Het was beter dat hij niet geboren was. En dit uit de woorden van God zelf, die overal voor verantwoordelijk is voor iedere geboorte. De ouders van Judas, zijn vader en moeder, konden niet weten wat zijn rol in het raadsbesluit van God was toen ze de kleine Judas op hun armen hadden. was volgens mij de laatste keer dat de naam Judas gebruikt is.
Want het is zo negatief.
Dit is een oordeel aan het adres van Judas en hij heeft zijn naam nog niet bekendgemaakt, maar zijn eind staat vast. Het eind van de verrader staat vast. En het eind is verschrikkelijk. Het eind is zo erg dat de Heer zegt, het eind wat deze man te wachten staat is zo verschrikkelijk. Het was beter dat hij nooit geboren was. En feitelijk hoor je de echo van Prediker. Beter af is hij die niet het levenslicht gezien heeft. Want het is allemaal smart onder de zon. Maar voor Judas was het een waarheid die hij naast zich neerlegde. Het is heel eenvoudig, hè? Iedereen die naar de hemel gaat, komt daar omdat God hem gekozen heeft. Iedereen die naar de hel gaat, gaat daarheen omdat hij zelf bewust tegen God gekozen heeft. Niemand kan de vinger naar God wijzen en zeggen van u bent soeverein. Onmogelijk. En dat staat hier. Het ware beter dat hij niet geboren was. Een van de meest krachtige versen. Dat de Heer Judas volledig verantwoordelijk houdt. Zonder zijn naam nog steeds te noemen. De langmoedigheid van zijn liefde. De waarschuwing van het komend oordeel. Mochten niet baten. Dit heeft de nieuwsgierigheid van Petrus opgewekt. Hè? Weet u het nog, als we het verhaal van Johannes hoofdstuk 13 verder lezen. Petrus die vooroverleunt naar een discipel die de Heer lief heeft. Johannes zegt, vraag eens aan de Heer wie het is. En Johannes, die dicht bij de Heer ligt, aan de boezem van de Heer, die zegt, Heer, wie is het? En de Heer die zegt het volgende. Die het is, is diegene voor wie ik het stuk brood indoop en aan wie ik het geef. Johannes hoofdstuk 13, vers 26. En hij doopte dan het stuk brood in die schaal. En gaf het aan Judas, genaamd Iscariot. En dan vult Matthäus het perfect aan, want dan komt de vraag van Judas. En Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide, ik ben het toch niet, Rabbi? Maar de Heer Jezus zegt, gij hebt het gezegd. De verrader onthult. Een sobere tekst eigenlijk, hè? Is het niet? Een sobere tekst. Een sobere tekst. Een verrader die ontmaskerd wordt. Maar wat konden we hiervan leren? De langmoedigheid van de Heer Jezus en van God, de Vader en van God, de Heilige Geest. Met alle mensen. Ook met ons. De discipelen die naar zichzelf kijken en zeggen, ben ik het? Een gezond zelfonderzoek zou heel veel problemen uit de weg helpen. Zou onze mond regelmatig snoeren, zou ons gebedsleven veranderen. Zou eerder uitgaan naar smekingen van Heer, doorzoek mijn hart, toets mij, want ik ben een man van onreine lippen, ik ben een man van verkeerde motieven. En ook zien hoe Jezus pleit met de verrader. En hoe langmoedig hij daar is. En dat wij daarvan kunnen leren en zeggen, wel Heer, laten wij groeien in onze liefde voor de ongelovigen. In onze liefde met de moeilijke mensen. Onze liefde naar verraders. Tot het laatste toe uit het roddelcircuit te houden en te zeggen van, wat de Heer overkwam, zal mij over kunnen overkomen. En als daar uiteindelijk verraders zijn, dat wij ook weten dat het bij het beste gezelschap van de wereld gebeurde. En de vraag is,
bent u rein. Behoort u tot de reine elf. Als u bij die elf hoort, dan hoop ik dat u de praktische toepassing van de discipelen kan overnemen van de elf. Als u bij die ene hoort, genaamd de verrader, Judas, en u bent niet rein, u weet nog niet waarin uw geweten hier gezeten heeft en gebrand heeft, van ik weet niet of ik een kind van de Heer ben, doe niet zoals Judas. Leg het niet naast u neer, maar kom naar de waarheid, vlucht naar de Heer Jezus Christus. Weet dat Hij zelfs tot het laatste toe een uitnodiging maakt, zolang u leeft, is de mogelijkheid om tot de Heer Jezus te komen. Doe het nu! Wacht niet, stel het niet uit, sus je geweten niet, denk niet dat de rest van de wereld belangrijker is dan dat. De waarde van uw ziel gaat alles te boven. Neem de waarheid aan van uw eigen zonde, van wie Christus is, van wie God de Vader zegt dat het oordeel aan hem gegeven is. En ieder die niet in Jezus Christus gelooft, zal veroordeeld worden. Die zal naar de hel gaan. Die zal Judas ontmoeten. Dat is de waarschuwing die de Heer vandaag ook aan u geeft. En als u rein bent, dan kunt u hopelijk alleen maar zeggen, wat een genade, zo oneindig groot zullen wij eindigen. Vader, dank u wel dat we zo'n tekst weer nieuwe dingen mochten zien, Heer, van uw karakter. Dinerend met de grootste vijand van de Heer Jezus Christus die hem verraden zou. Wat Satan al in zijn hart had gegeven om hem te verraden. Waar hij de zilverstukken al op zak had. En de Heer verborg zijn identiteit nog steeds. En nodigde als het ware Judas ook nog steeds uit. Judas, je bent gevallen. Je plan is doorzocht. Het is bekend, geef het maar toe. En hij toonde geen berouw. O, na die tijd begon zijn geweten aan te klagen, gooit de zilverstukken weg en verhing zich. Nog steeds niet terugkerend naar God. En de Heer Jezus wist het. Wee hem die de Zoon des mensen verraden zou. En Heer, feitelijk is dat voor elke ongelovige op deze aarde van toepassing. Eigenlijk was het beter dat ze niet geboren waren, Heer. Want wat hen te wachten staat in hun ongeloof na het oordeel is verschrikkelijk. Dan krijgen ze eeuwig kwaad over zich, Heer. De toorn van God tot in eeuwigheid. Nooit geen verlichting meer. Nooit geen genade meer. Nooit geen bescherming meer. Nooit geen langmoedigheid meer van u, Heer. Nooit meer een goed gunstig moment, maar tot in eeuwigheid ellende, miserie, pijn, kwaad, slechtheid, goddeloosheid. Knarsetandend, Heer, van de pijn. Heer, mogen wij zo langmoedig pleiten met de ongelovigen om ons heen. En net zoals de Heer Jezus bewogen worden over hen die in ongeloof wandelen. Vader, dit brengen wij bij u. Dat wij meer van u mogen leren. Meer op u mogen gaan lijken. En meer op onszelf mogen zien. Ben ik het, Heer? In Jezus' naam. Amen.